Ze hebben op de grid die stukjes, die tape lopen wegtrekken.
Dat vind ik flauw. Ja, dat kun je eigenlijk...
Ik vind het is meer dan flauw, vind ik. Ik vind het een hele bescheiden boete. Want ik vind, je moet gewoon met de spullen met je handen van de spullen van de ander afblijven.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Is Max Verstappen terug in de titelstrijd? Wat gaat er nou mis bij McLaren? En we blikken vooruit op de Grand Prix van Mexico. Dat doen we met coureur en analist Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994, het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woestenburg en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Jeroen, jij gelooft nog steeds niet dat Max meedraait om de wereldtitel.
Nee. Dit was natuurlijk bizar. Superlatieven kom je tekort om hierover na te denken, überhaupt wat er nu gaande is.
Ja.
Ik begin er stiekem ook in te geloven. Ja. En het gat is nog steeds groot qua punten.
Maar als je kijkt vanaf Zandvoort,
het is niet normaal wat hij aan het inlopen is. En hij heeft ook de snelheid. Maar het gaat erom dat hij doet alles goed. Iedere kwalificatie, Q1, Q2, Q3, het klopt altijd.
Ja.
En die andere gasten, die maken allemaal fouten. En allemaal. Dus dan noem ik echt 19 andere coureurs. Maar hij doet dat gewoon iedere week goed.
Alles perfect. Inderdaad, dubbele pol, dubbele winst. Ook al maakt het team een foutje met de kwalificatie.
Ja, Jeroen zegt het gat is groot. Nog. Ik denk dat ze daar bij McLaren anders over denken. Want het gat is 40 punten met Piastri. En er zijn nog 5 races en 2 sprintraces te gaan. Dus nou ja.
Er komen nog wat races aan waar die wel redelijk...
Dat is het mooie. Ja. Hij zit nu echt, denk ik, bij hun allemaal in het hoofd, zeg maar. Gaan ze echt... Ze gaan ook fouten maken.
Dat doen ze al een tijdje.
Dat doen ze al een tijdje. Maar
je merkt nu dat...
Norris, Leclerc, dat gevecht. Gewoon...
Ronde lang. Dan mag hij toch gelijk pats ernaast en door.
Ga naar binnen, doe die undercut, zeg maar. Ga eerder naar binnen en je bent er.
Ja, maar als je het rekensommetje maakt, het is nu 40 punten... 5 races, 2 sprintraces. Stel Max wint ze allemaal. Piastri wordt iedere keer tweede. Dan heb je het over 37 punten dat hij inloopt. Dan zou hij de 3 tekort komen. Maar Piastri gaat natuurlijk, zeker zoals hij de laatste weken bezig is, niet iedere keer tweede worden. Ik weet niet of Max allemaal gaat winnen, maar goed. Maar het kan best zijn dat na Mexico dat Max het gewoon weer in eigen hand heeft. Als Piastri iets meer nog even een steekje laat vallen en een keer niet tweede of misschien ook niet derde wordt.
En dan toch, Piastri, het hele jaar riepen we, dat is een killer. Dat is een soort nieuwe Max Verstappen, die staat er gewoon. En toch zie je, met de kwalificatie lukt het niet helemaal. De sprintrace, ik vind het wel een fout van hem, hoe hij naar binnen stuurde.
Ja. Het is ook heel moeilijk, denk ik.
Kon je over zeer twijfelen?
Ja, ik vond het een beetje, het was echt een race incident, vind ik. Het komt samen en we hadden het al van tevoren over, die bocht. Het is een trechter waar je in rijdt. Vorige week hebben we dat uitgebreid besproken. Het is een hele rare bocht. Die bocht klopt niet.
Wel.
Ja, dus misschien wel, maar eigenlijk ja. Dus dit soort dingen gaan gewoon gebeuren. Dus daar vond ik hem niet fout zitten. Hij stuurt gewoon in. Ja. Dan rij je in één keer 3 in plaats van 2 auto's. Want dan denkt er zit er maar eentje naast me. Maar dan reed er nog eentje naast.
Een Hulkenberg,
Dat kan je niet zien. Dus, nee. En dan zit Alonso er ook nog bij.
Wel de manier waarop Zak Brown in eerste instantie reageerde. Die was bikkel uit richting Hulkenberg die de schuld kreeg. Dat trok hij later wel recht. Maar ook die reactie die geeft wel aan dat ze bij McLaren een beetje de weg kwijt zijn. Al langer natuurlijk. Hè. Ik bedoel, Norris hebben we het al vaker over gehad. Dat hij nerveus is, dat hij fouten maakt. Maar we hadden net over Piastri. Of jij zei van, hij is toch een coole kikker. Maar het is denk ik heel moeilijk om cool te blijven in een omgeving waar veel mensen de weg kwijt zijn. En je de druk voelt en de druk wordt alsmaar hoger, hoger, hoger. Maar
ik snap niet helemaal waar het fout gaat bij hem nu ineens. Want hij was echt wel die gast die gewoon altijd zei, het komt wel goed. En ik heb een foutje gemaakt. Als hij al een keer een foutje maakt, en dan het komt wel goed de volgende keer. Maar nu is hij echt een beetje de weg kwijt. En dat is de druk van een kampioenschap, denk ik.
Ja,
en bij Norris dus ook. Ja, hij werd tweede, maar... Ja, het duurde maar. Ik dacht, jongens, normaal had hij hem er echt wel harder naast kunnen zetten, denk ik. Leclerc reed ook goed. Daar komen ze meteen nog even op natuurlijk. Maar ik mis gewoon een beetje. Misschien zit ook nog die angst er een beetje in van die sprintrace. Van shit, wat als we elkaar raken, ben ik weer punten kwijt. Het gaat toch een beetje erin.
Ja, en er is een verschil natuurlijk dat andere Max, maar ook Leclerc, die kunnen natuurlijk vabank racen. Die hebben niks te verliezen. En zij zitten toch met, we zijn 1-2. We liggen voor, we mogen een risico nemen. We moeten toch de punten binnenhalen. Ja, dat zit toch ook een beetje tussen de oren, denk ik. Dat je
Min of meer gedoseerd
rijdt.
Dus dat is eigenlijk goed.
Ja, precies. Ja.
Maar ja, dan heb je ook die Verstappen, weet je wel. Dus het, die begint nu wel te twijfelen. Maar die zit natuurlijk wel te rekenen, denk ik. Bocht 1 zit hij, mijn teamgenoot ligt nog lekker ver achter me. Dus tweede is ook goed vandaag.
Ja.
Maar als je dan word je op de Prost manier kampioen. Want een Prost die was altijd precies, aan het rekenen.
Een beetje tweede, derde
maar
worden.
Maar zo werkt het tegenwoordig niet meer. Je moet echt ieder punt pakken.
Ja.
En vooral nu met de Max die echt helemaal op stoom is gekomen inderdaad. En het is wel leuk natuurlijk. Bedoel, hè? Een paar maanden geleden zaten nog van wie van de coureurs wordt het van McLaren. En nu ineens zie je ook iedereen, zelfs de mensen die dachten van wow.
Nee, ik heb echt staan springen op de bank gisteren. Ik zat te kijken, niet normaal. Echt fantastisch. Ongelooflijk. Je verwacht het niet. Maar, en het hele weekend eigenlijk, dat het zo die kant op gaat.
Nou, grote kans dat het kampioenschap in ieder geval Abu Dhabi pas beslist gaat worden. Dat het verschil dan kleiner is dan 25 punten.
En dat
is sowieso mooi.
Ja.
Ja, dat zijn altijd van die dingen. Uiteindelijk komt het allemaal weer samen dat het in die laatste wedstrijd moet gebeuren.
Ja, en dan kan er van alles gebeuren. Hè. Ik bedoel, dan kan je als Red Bull zijn, dan kan je ook Yuki gaan opofferen. Hè. En doe maar een keer, het is in Japan, hè. Doe maar een keer kamikaze actie.
Ja, of zoals we toen hebben gezien in 21 met Perez. Dat hij heel goed Hamilton ging ophouden. En dat zijn wel dingen.
Ja, want volgens de vader van Checo. Dat Max
anders,
toen, was Max
hoe stom, van mij. Ja.
Ja.
Hey, en nu komen ook dingen om de hoek kijken. Zoals Mind Games. Want heb je dat meegekregen van die boete van Red Bull van 50.000 euro? Ze hebben op de grid die stukjes, die tape lopen wegtrekken.
Ik zag het. Ik vond het een... Ja, wat moet je er eigenlijk van vinden?
Ik vind het geen mindgame. Ik vind dat eigenlijk, als je aan de spullen van de ander komt, dan is het sabotage.
Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ja.
Dan is het iets heel lulligs natuurlijk. Ja. En ze hebben voorwaardelijke boete, 50.000 of de helft is voorwaardelijk.
De helft is voorwaardelijk,
ja. Maar even kort voor de mensen die dit niet hebben meegekregen.
Leg het maar uit, Bas.
Ja, bij McLaren plakken ze dus een stukje tape op de grid, zodat Norris weet van, ik moet het daar doorrijden, weet ik wat mijn vak is. En dan...
Ja.
Ja, iemand van Renault heeft dat stickertje weggehaald.
Ja.
Dat vind ik flauw. Ja, dat kun je eigenlijk...
Het is meer dan flauw, vind ik.
Ja, maar dat kun je eigenlijk niet maken. Nee. Aan de andere kant, weet je, normaal staat een engineer... die staat nog met de radio open... en dan rijden ze door tot het gele streepje... wat ze hebben in die gridboxen.
Ja.
Iets verder, stop. En zo doen ze dat. Dus ik snap het stukje tape ook niet helemaal... maar daar gaat het helemaal in dit geval niet om. Je moet niet, als iemand dat bedenkt... Ik plak ergens tape, moet je dat niet gaan...
Ik zie het meer als een soort van pesten en een beetje in het hoofd gaan zitten. Ik vind het een vrij forse boete. Bedoel. Het is niet dat je dingen sloopt van een ander. Het is gewoon een hulpmiddeltje.
We zijn het wel vaker niet eens. Ja, ik vind het een hele bescheiden boete. Want ik vind je moet gewoon met de spullen met je handen van de spullen van de ander afblijven. Zeker met dit. Ook al heeft het niks om het lijf.
Van McLaren? Toen ze in de Spygate...
Ja, die was hoger.
Ja,
hè? 100 miljoen.
Maar goed, de mooiste vond ik eigenlijk Max. Die zegt gewoon, want de FIA moet ook uit eten, zei hij op een gegeven moment. Toch? Die kreeg dan ook een boete voor weet ik het wat. Dus.
Ja. Maar goed, dit soort mindgames die zullen de komende periode nog wat meer gaan meemaken. Ik bedoel, we hebben het vaker gezien in het verleden in de sport natuurlijk. Dat is natuurlijk juist mooi. Hè? Ik bedoel, je kan zoveel trainen als je wil en zoveel voorbereiden met de auto. Maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk echt tussen je oren zitten. Waar we nu al over hebben natuurlijk met McLaren. Ja. We hebben het ook gezien natuurlijk in 2007 bij McLaren met Alonso en Hamilton. He, die streden beide voor de wereldtitel. Want toen was het in Hongarije uit mijn hoofd.
Ja.
Dat Alonso heel lang Hamilton ging ophouden.
Even ging stilstaan expres. Fantastisch, want daarom is hij ook twee keer wereldkampioen geworden. Omdat hij dat soort dingen wel doet.
Ja.
En sommigen doen dat niet. Die zijn te netjes. Maar dat is hij niet.
Nee.
Hij wordt wereldkampioen natuurlijk achter het stuur. Maar ook tussen je oren, denk ik. Hè? En ik denk hoe dit seizoen ook afloopt... dat Max de morele wereldkampioen is. Hij heeft natuurlijk eigenlijk nergens een steekje laten vallen. Ja, in Barcelona hadden we het voor de uitzending even over. Hè? Toen natuurlijk de auto tegen Russell,
toen was hij heel even zit.
Dat heeft een punten gekost. Maar verder heeft hij altijd maximaal gepresteerd. En je ziet gewoon dat hij heel stabiel is in zijn hoofd. Dat is misschien vanuit zijn positie ook wat makkelijker. Hè? Want hij is de jager en niet de prooi.
Dat scheelt natuurlijk ook. Hè? Dat
maar ook al is het andersom, dan levert hij ook.
Nee,
het is niet normaal wat hij doet eigenlijk. Wat hij neerzet. Ja. Het is echt bizar. Iedere week staat hij er. En hij heeft niet iedere week de beste auto. Maar hij heeft wel heel veel wedstrijden gewonnen al dit jaar met een minder auto.
Ja.
En dat kun je afmeten aan het foutje wat een Norris of een Piastri maakt tijdens de kwalificatie. Waardoor ze net erachter starten.
Ja.
En of net niet de goede start hebben. Of net, weet je, het zijn altijd van die missers bij de rest.
Maar Max gebruikt natuurlijk ook mindgames. Hè? Bedoel, eerder dit seizoen riep hij toch ook al van... in de McLaren was ik al lang weg geweest. Of...
Ja.
En Norris, die hapte, die reageerde erop. Die best wel venijnig. Dus dan, ja. dan weet je als Verstappen zijnde van... Oh, dit is gelukt. Ik weet ja. niet, ik weet niet of je echt zo denkt, maar onbewust...
Ja, het zijn wel dingen die helpen. Wel. Het was nu toch ook afgelopen weekend dat hij riep van... als ik dit had hij het over de... situatie bij McLaren. Dat die twee coureurs zo dicht bij elkaar zaten met die papaya rules. Hij zei, nou, in mijn gevoel was er geen coureur geweest die zo dicht bij mij had gestaan, zeg maar. Allemaal van dat soort dingetjes, zeg maar.
Ja, dat maar, werkt wel door, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ik zou nog te denken aan andere mind games. Ik zal nog iets langskomen van Rosberg, die toen hij samen met Schumacher bij Mercedes reed. Ook tijdens de kwalificatie of zo was dat. En hij moest eventjes een plasje doen. En ze hadden één toilet, zeg maar, bij Mercedes. En er zat iemand op. En de deur ging maar niet open. En hij zat te kloppen. Jongens, ik moet even naar de play. En dat was Schumacher. Die zat er gewoon rustig te wachten. Keek op zijn horloge.
Ja, ik ken het wel. Ja. Nee, dat was fantastisch. Ja, dat zijn van die... Maar dat ze ook een beetje stoute autocoureur zijn. Dat je elkaar een beetje in de maling neemt met sommige dingen.
Ja.
Maar de mindgames die komen ook zeker meespelen nu.
Ja.
Ja, Tom Coronel die heeft het ook wel eens gedaan. Hè? Dat hij tegen een teamgenoot voor de start van de race zei van... Je haalt me toch niet in, dus geniet maar lekker van het uitzicht. Weet je, maar gewoon van die kleine plaagstootjes die dan toch nou ja, bij een ander irriteren of het losmaken.
Ja. Ik denk dat het verhaal toe van de schoonvader van Max Piquet. Die reed toen samen met Mansell bij Williams.
Ja.
Ook een strijd om de wereldtitel. En dat hij vroeg aan een van die monteurs van, heb jij een markerstift voor mij? Ja, hoezo? Pakte die stift, zag een motorblok liggen en schreef erop van special engine voor Piquet. En mensen werd woest, tieren, hoe kan dat nou, bla bla bla. Dat was helemaal niet waar natuurlijk, maar het hielp me wel om even uit de balans te halen. Ja, dat ja,
die had ook opmerkingen over Nigel Mansell's vrouw.
Ja.
hoe kan je nou, ja, eigenlijk hele, ja, andere tijden ook, ja. Die zei gewoon van, hoe kan je nou met zo'n lelijk mens gaan? Dat zei hij gewoon, en dat heeft niks met autoracen.
Nee, ja, maar om te zorgen om de ander te laten wankelen in de media of wat dan ook. En,
ja, dat is mooi.
Die waren heftig, die twee.
Ja,
ik heb ook nog een mooi verhaal. En dat is dan niet vanuit de paddock, maar vanuit het voetbal. John de Wolf, die ken je wel, hè? Toen hij voetbalde bij Feyenoord, lange haren. En toen hadden ze zo'n tweeluik tegen Porto voor de Europa Cup, Champions League of wat dan ook. Ze hadden de uitwedstrijd verloren, die was een big old hard geweest. En toen kwam de return. Ik meen dat het Porto was. En de spits van Porto die had ze in de tussentijd zijn neus gebroken. Alleen dat wilden ze stilhouden. Alleen de Wolf die had een seintje gekregen van een Nederlandse voetballer die in Portugal voetbalde of zo. Dus voor de wedstrijd stonden ze de teams opgesteld in de spelerstunnel. Hè. Dat was nog de tijd dat er geen camera's, hingen. Dus nou, voor het betreden van het veld, de Wolf zoekt zijn directe tegenstander die spits even op. Hè. Die geeft hem een handje. En die spits was helemaal verbaasd van, oh, toch sportief de Wolf. Maar... Hij gaf het handje en daarna ging zijn hand, de hand van de Wolf, meteen naar de neus van die Portugees. Hij pakte hem even stevig beet en zegt, ik wil jou niet zien in het strafschopgebied deze avond. En de Wolf zei later van, nou, ik heb geen last van hem gehad.
Oh, heerlijk.
Dus, ja, maar dat is in de Formule 1 ook.
Ja, dus intimideren.
Ja, absoluut.
Ja. Jij hebt het ook wel eens gedaan?
Ja. Oh, ja, vertel. Zeker. Ja, mijn beste... Ik had Tim Coronel als teamgenoot in het Nederlands Tourwagenkampioenschap reden voor Renault tegen BMW. Dus het was een felle strijd. Dat ging er echt hard aan toe. Alle spiegels, iedere race eraf. Maar niet alleen de spiegels, ook de schermen en de bumpers. maar hij was mijn teamgenoot. En ik was gewoon... op de een of andere manier hoorde ik ergens dat hij dacht dat ik een betere motor had. Of een illegale motor. Of dat ik, dus ik dacht, dat is mooi als jij dat denkt. Dus ik ben dat gaan voeden. Ik heb dat tegen iedere monteur gezegd in het team. En vervolgens dacht hij echt dat ik gewoon... Ja, maar hij krijgt allemaal betere spullen. En het mooie is, toen had je ook wel data. Dus je kan gewoon natuurlijk, als je slim bent... Dan pak je de laptop en dan zie je gewoon hoe hard rijdt hij op het rechte stuk. Dus dat zijn wel spelletjes die dan meteen... Ja, daar kun je meteen op inspelen.
Ja, oh, heerlijk. En dan gaat hij allemaal toch een beetje twijfelen. En
niet eens twijfelen. Hij was gebroken. Hij reed gewoon...
het was niet meer eerlijk. En het...
Zijn vriendin reed ook mee in dat team. Ja. Die reed voor hem. En dat doet nog meer pijn. Ja. Dus ja, dan krijg je van die situaties. Maar dan kan je kan iemand echt kapot... Ja, je kan iemand echt breken.
Ja.
Dan ben je gewoon mentaal gesloopt.
Ja, mentaal slopen moet ik denken. Ook een andere sport, maar toen met Armstrong vroeger. Okay, het was niet helemaal legaal wat hij deed natuurlijk. Maar ook dat hij op zo'n...
met vooral zijn eigen lichaam ook.
Ja, maar ook met zijn bergrit. En dan iemand achter je reed. En dan vlak voordat hij ging aanzetten nog even omkijken. Even glimlachen en dan wegrijden. Ja, dan breek je natuurlijk ook iemand. Dat zijn natuurlijk...
Ja, ja, of Louis van Gaal natuurlijk met het WK voetbal 2014. Hè, die penaltyreeks tegen Costa Rica vlak voor het einde van de speeltijd. De keeper wisselen.
Dat de ander denkt van, hé, wat doe jij nou? Ja, ja, en dan ga je toch wankelen en dan... Oké, we gaan naar een nieuwe onderdeel. Top en flop. Tom Coronel geeft na elke Grand Prix zijn mening wie de topper en de flopper was. Nou Tom, kom er maar in.
Ah, Tom Coronel vanuit Austin met de top en de flop. Ja, jongens, direct na de race. Je ziet dat hier alles achter me wordt ingepakt. Want het is hier natuurlijk klaar. En dan moet ik het gaan zeggen. Ja jongens, de top. Ik kan er niet omheen. Dat is natuurlijk Max Verstappen. Want wat hij dit weekend heeft gedaan, is het kampioenschap echt opengebroken. Nog maar 40 punten. Het was voor Zandvoort 104 punten. Ja, dan gaat het dus echt een hele vette strijd nog worden. Ik heb Abu Dhabi al geboekt. Dus dat weten jullie toch vast. En als ik erin geloof en die twinkeloogjes van Max, die zeggen ook genoeg. De flop, ja, eigenlijk wel Bortoleto. Dat is voor mij altijd de nieuwkomer waarvan ik zeg, jongens, wat doe jij het ongelooflijk goed. Nou, dat was eigenlijk Weerman die het zo goed deed. En de flop, ja, dat was deze keer Bortoleto. Hij kon echt helemaal niets betekenen, het hele weekend niet. Dus in dit geval, je bent altijd mijn held, maar deze keer was je de flop. You can only hate someone if you love it.
Nou jongens, de topper, Max Verstappen. Ja, daar zijn we denk ik wel over eens. Hè? Of,
ja, nee, is niet heel verrassend.
En de flop, Bortoleto. Eens of oneens? Was hij de flop van het weekend?
Ja, er komen er wat mij betreft wel meer in aanmerking. Maar ja, Bortoleto was niet gelukkig.
Nee, ging niet helemaal lekker. Hè? Het was een teamgenoot natuurlijk met die sprintkwalificatie. Vierde stond natuurlijk. Dat was mooi. Hij kon geen tijd neerzetten. Hij stond achteraan. En eigenlijk sindsdien liep hij het hele weekend een beetje achter de feiten aan natuurlijk.
Ja, wel jammer. Want ik vind eigenlijk dat hij zet een mooi seizoen neer.
Ja.
Dat zegt Tom ook. Uiteindelijk is het gewoon... hij doet echt bijzondere dingen als rookie. Maar ja, het was een beetje een flop weekend. Ja, dat kan gebeuren.
Ja.
Dat hoort er ook bij.
Ik heb dan wel een genomineerde voor de top. Ik bedoel, Max staat buiten kijf natuurlijk. Hè. Die had een perfect weekend. Ook met die sprintrace. Ik moet zeggen, ik vond Charles Leclerc ook wel heel sterk rijden. En ik vond ook de strategie van Ferrari. Hè. Andere banden bij de start, zachte banden. De undercut die ze plaatsten, hoe ze dat deden. Lekker agressief erbovenop. Ja, was een geweldige race.
Dat verwacht je helemaal niet eigenlijk.
Nee.
Van Ferrari niet en van Leclerc misschien ook soms niet. Maar nee. Die heeft ook wel eens dat zijn schouders naar beneden. Maar ik vond ook, die heeft echt een super weekend neergezet. Ja,
pas later. Hè, want hij zei ook, ze vonden iets tijdens die sprintrace. En ineens dachten ze van, hey, net zoals destijds met Max rond Monza. Ja. Van, hey, we hebben iets anders. Was ook bij hun dat in één keer iets klikte, zeg maar. Dus hopelijk voor het team gaat het nu wat beter.
Want ja, het is jammer dat hij niet wist vol te houden tot de streep. Hè,
om nog dat was wel een mooi gevecht. Het was wel,
het was wel mooi, ja. En hij troefde hem toch wel heel vaak af, hè, door de deur keihard dicht te gooien.
Ja, het is ook een mooi circuit ervoor.
Ja.
Ja, dat zeiden we ook al in de aanloop naar deze race. Je hebt hier van die kansen dat je even je rem los kan laten en dat je hem iets naar buiten laat lopen of dit of dat. Dus het gebeurt. Maar hij deed dat echt fantastisch. Ja.
Ja, ik denk qua flop, toch Stroll hoor. Die actie op Ocon, jongens, daar kan het niet in die eerste bocht tijdens die sprintrace.
Nee, wat denk je zelf dan? Weet je, je komt aan bij die bocht en je remt gewoon 10 meter te laat. Ja. Weet je, hoe ga je het oplossen?
Ja. Stroll, denk van vaker niet.
Hè? Ja, je zag wel gelijk het handje van, oh shit, dat had ik verkeerd ingeschat. Ja. Maar goed, tijdens de race heeft hij wel weer zich behoorlijk kunnen opwerken. Oké, andere strategie, de zachte band, maar toch?
Ja.
Ja, ik vond de Sainz ook onhandig. Ach, kijk, natuurlijk een hele mooie zaterdag. Maar,
maar dan dit.
Je zet hem ertussen en dan kun je zeggen, dat deed ik 2 jaar geleden ook of 3 jaar geleden ook. Maar hij zat er helemaal niet goed tussen. Dus.
Nee, het was niet sowieso Williams hoor. Oh.
Ja.
Ook met Albon natuurlijk die tijd afgepakt. En dan er had veel meer ingezeten. Als je natuurlijk kijkt,
die auto is wel snel geworden, denk ik. Ja. Dat is wel opmerkelijk.
Extra pijnlijk voor het team.
Ja, die gaan in Mexico nog wel wat laten zien, denk ik.
Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Nou, we gaan zo meteen kijken wie nog meer de kanshebbers zijn. We gaan eerst naar de prijsvraag. Want Jeroen, wat kunnen ze zoals elke week winnen?
Ja, ik ben al benieuwd naar de vraag. Ik vind hem ook altijd wel interessant. De helft van de keren weet ik het zelf ook niet. Dus, als je de vraag goed hebt, dan kom je karten bij ons bij Race Planet. Bij ofwel de helft Amsterdam. Dan kun je zelf kiezen. Maar in ieder geval gas erop.
Nou, mooi. De vraag van vorige week was, hoeveel punten heeft Haas tot dusver behaald? Dat was dus tot afgelopen race. En dat was 46 punten. En uit de vele inzendingen hebben we David Burridge getrokken als winnaar. Nou, gefeliciteerd.
Binnenkort,
klinkt wel Brits. Hè? Dat, Mag binnenkort even racen in Delft of Amsterdam.
Ja, hoef je niet links te rijden.
Kijk, dat scheelt.
Je mag gewoon de ideale lijn pakken.
En nou goed, Haas heeft 2 puntjes erbij gesprokkeld dit weekend. Nieuwe upgrade. Ik had wel iets meer verwacht eigenlijk, maar goed, die staat nu op 48 puntjes.
Ja.
Als side note. En dan nu de vraag van deze week. Ah, een beetje kennen weet het wel hoor.
Ja, je weet hem, denk ik.
Jeroen weet hem, ja.
Kom maar op.
Naar wie is het circuit in Mexico vernoemd?
Oh ja, die weet ik. Ik heb er zelf ook een paar keer mogen racen. Heel mooi circuit.
Oeh, daar gaan we zo over hebben.
Ja, het is gaaf daar. Ja. Het is echt een mooie plek om te racen.
Nou goed, naar wie is het circuit vernoemd? Nou, stuur je antwoord naar podcast@formule1.nl. Dus naar podcast@formule1.nl. Dan gaan we nu naar het meest opvallende bericht van formule1.nl. En dat is... Tim Mayer trekt zich terug als kandidaat voor VIA-president. VIA-voorzitter.
Ja.
Wat is er aan de hand?
Jouw vriend sowieso, ja. Tim Mayer. Bedoel ik dat?
Nou, is mijn vriend ook niet, moet ik zeggen.
Want er waren wat...
Mohammed Ben Sulayem, de zittende president, is mijn vriend ook niet trouwens.
Nee, dat niet bedoel ik. Ja. Als je ziet hoe die ook weer prominent op tv... Hij hoeft niet de hele dag in beeld te zijn. Maar hij staat natuurlijk overal handjes te schudden.
Weet je, ik moet er ook wel weer om lachen, als ik heel eerlijk ben, dat Mayer zich terugtrekt. En hij trekt zich terug omdat de regels zo zijn, hè, dat hij zich eigenlijk geen kandidaat kan stellen. Want hij moet de steun hebben van de vicepresident of zoiets dergelijks. En dat had hij niet, dus hij trekt zich terug.
En hij zegt ook gelijk van, dit is geen democratie, dit is een terreurbewind.
Nee, ja, maar dat is het ook niet. Daar heeft hij gelijk in natuurlijk. Maar wat ik wel grappig vind, ik bedoel, Mohammed Ben Sulayem is natuurlijk een boef. Helemaal in de stijl van, zoals je vroeger Havelange had van het IOC, of Nebbiolo van de Atletiek Unie, of weet je, het zijn allemaal boeven.
Noem maar op, ja.
Ja, die zitten er allemaal voor zichzelf en die laten geen middel... alle middelen gebruiken ze om aan de macht te blijven. En dat doet hij ook gewoon schaamteloos. En wat ik wel grappig vond, ik was in Silverstone, toen had ik een interview met hem. En het was net de dag nadat Mayer zijn kandidatuur had aangekondigd.
Ja, ja.
En toen hadden we het erover. En die Mohammed, die maakte zich totaal niet druk en hij moest er een beetje om lachen. Maar waarschijnlijk wist hij dit al of hij dacht, nou, ik verzin wel een regeltje. Daar heb ik geen last van. En ja, die blijft gewoon zitten waar die zit.
Ja,
ja.
Ja, ik baal er wel van eigenlijk. Want ik vind het mooi als iemand die sport leidt. Het gaat niet alleen over Formule 1, maar als iemand daar staat die gewoon verstand van zaken heeft. En dat, ik bedoel, het is ook te kort in de bocht om te zeggen dat hij geen verstand van zaken heeft. Het is te politiek.
Ja, maar ik moet zeggen...
Te weinig sport, te veel politiek.
Klopt, wel helemaal eens. Alleen die Tim Mayer is ook een politiek dier. Ik bedoel, die is eigenlijk, ik denk als hij er zit, is hij geen haar beter. Dan kan je nog het beste die Laura Villers hebben. Dat is een coureur en dat is echt een meisje. Ja, het is misschien een beetje naïef dat ze denkt dat ze kans maakt. Denkt ze misschien ook niet. Maar zij had wel, toen zij zich kandidaat stelde, zij heeft zich nog niet officieel teruggetrokken volgens mij. Zij is wel begaan met de sport. En het gaat er niet om haar eigen ego. En dat heeft Maya net zo goed als dat Ben Mohammed dat ook heeft.
Ja, denk ik. Ja, absoluut.
Ja. Nou, we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Mexico. Jeroen, je gaf net al aan. Het is een prachtig circuit.
Ja, het is natuurlijk... Nou, we kennen allemaal het stadion inmiddels. Dat mooie stadion waar ze doorheen rijden. We hebben er vroeger ook al gereest. Dat vind ik... Senna ging daar over de kop in de laatste bocht.
Dat was een flinke...
Die had nog met Sid Watkins naar het medical center. En een grote pleister op zijn hoofd. Dus dat zijn ook herinneringen die ik daar heb. Maar ik heb er zelf mogen rijden ook. Het is heel gek, want het ligt op 2 kilometer hoogte. Midden in de stad. Ja. Dus dat Mexico City, jij bent ook vaak geweest, denk ik, Frank.
1 keer.
Oké, het ligt dus... 20 miljoen mensen wonen daar volgens mij in Mexico City. Ja, het ligt gewoon midden in die stad, een park. Ja. Ja. Dan rijden ze doorheen.
Ja, mooi is dat.
En die baan is ook echt uitdagend. Ze hebben wel weer een klein beetje te veel Tielke neigingen gekregen. Mm-hmm. Want je kan daar ook weer in de S, je hebt daar ook een soort S's.
Ja.
Daar kan je wel weer naast de baan komen en ermee wegkomen. Okay. Dat was vroeger niet. En toen Senna eraf ging, lag je ook over de kop. Dus het is wel iets veiliger gemaakt, mooier. Ja. Maar het is nog steeds heel bijzonder.
En natuurlijk altijd mooi die eerste run naar de eerste bocht, hè, vanaf de start. Geregeld wat klappers gezien. En Perez die daar zoetjes, eventjes flink eraf schoot en dat soort dingen.
Ja, dat wordt actie. Ja. Weer 2 McLaren's eraf dan. Wij eigenlijk Gerard nodig voor
ja,
deze.
Ja, mooi was dat. Oh, yeah.
Maar ja... dat is kiezen en het is net hoe het uitkomt. En het is een beetje casino, die eerste bocht, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ik vind het
en op hoogte natuurlijk, hè, 2 kilometer.
Ja, dat maakt heel veel uit. En je hebt veel minder luchtweerstand.
Ja.
Dus dat merk je met je downforce natuurlijk. Hè, met je vleugels, letterlijk. Je hebt ook minder vermogen, maar dat uiteindelijk rij je ongeveer even hard op het rechte stuk. Want ze rijden daar volgens mij ook gewoon 3,50 of zo.
Ja.
Omdat je dus minder weerstand hebt, maar ja, dat minder vermogen wordt dan een beetje geëvenaard. Dus, maar het is, je moet heel anders omgaan met zo'n weekend. Met hoe je de auto afstelt. Hoe je...
Wel mooi natuurlijk, zo'n bijzonder geval. Want je ziet inderdaad wat je zegt, die vleugels staan vrij stijl. Ondanks dat lange rechte stuk.
Ja, het was altijd heel gek. Ik reed daar met de A1 en dat waren auto's met 600 pk. Maar ik moest echt, die hebben geen startmotor. Dus je mocht hem niet af laten slaan, want dan stond je stil en dan was het klaar. Maar bij de pitstop bijvoorbeeld, of bij de start, moest je echt veel meer toeren hebben.
Want
anders heb je gewoon geen vermogen om weg te komen. Dus dan slaat hij dood, als het ware. Dus het was, dat zijn allemaal van die... En in de Formule 1 is natuurlijk heel veel elektronisch geregeld tegenwoordig. Dus ze kunnen alles instellen. Maar het is een heel ander spel dan de meeste circuits waar ze op rijden natuurlijk.
Merk je dat bijvoorbeeld ook met als je gaat slipstreamen? Dat het anders voelt dan op andere circuits? Of merk je daar niet zo heel veel van?
Nou, gek genoeg is dat eigenlijk... Grappig dat je zegt, daar heb ik niet veel van gemerkt. Maar er is al ongetwijfeld... Nou, DRS is natuurlijk wel een ding daar.
Ja.
Daar heb je minder effect van. Maar je hebt een heel lang recht stuk. Dus die DRS van hebben ze natuurlijk inmiddels ook goed uitgezocht. Hè, dat die goed, lang genoeg is, maar niet te lang, lang is. Maar dat maakt heel veel uit. Ja. Ook als je die vleugel... Ja, je hebt gewoon minder effect van die vleugel opengooien.
Ja.
En het is een Red Bull baantje. Max heeft ze 5 keer gewonnen al.
Ja.
Dat zou leuk zijn. Met het kampioenschap.
Zou, ja.
Niet dat zou helemaal mooi zijn, ja.
Ja,
ik moest ook ineens denken aan 2015 of 16. Nee, 16 dan denk ik. Met Vettel in de Red Bull sandwich met Ricciardo en Max achter. Weet je dat nog?
Ja.
Ricciardo ging hem ophouden en Max kwam steeds dichterbij. En Vettel over de boordradio. Zie je niet wat ze aan het doen zijn? Ja.
Ik kan best wel spelen daar. Dat is ook het... het zijn altijd spannende races. Dus wat dat betreft... En Max doet dat altijd goed. Dus we hebben eigenlijk een heel mooi weekend in het vooruitzicht.
Nog 1 keer zonder Mexicaan. Volgend jaar is hij weer terug. Checo Perez.
Ja.
Met Cadillac. Frank, vertel.
Wat zal ik daarvan zeggen? Ja, ik had er in het blad een column over geschreven. Onder de kop Cadillac Bullshit. Omdat ik het belachelijk vind dat een Amerikaans merk... iconisch merk, hè? En dan komen ze terug in de Formule 1 en dan gaan ze rijden met een Ferrari motor en met een afgeschreven Fin, met Bottas en met een gefrustreerde Mexicaan, met Perez. Terwijl ze juist aan de voorkant al hadden gezegd van we willen in ieder geval een aanstormend talent, liefst een Amerikaan, de kans geven. Nou ja, daar komt dus helemaal niks van terecht. En die CEO van Cadillac die had een interview gegeven en die zei ja, we hadden Bottas al, we wilden jong talent de kans geven. Maar ja, toen meldde Perez zich en dan hebben we een kop koffie gedronken. En die had zo'n goed verhaal. Van die man is dus geen goed verhaal. Weet je,
een autocoureur hoeft natuurlijk geen goed verhaal te hebben. Die moet gewoon de uitslagen kunnen laten zien.
Precies, ja.
En geld meenemen natuurlijk in het geval van Perez.
Ja, dat is natuurlijk wel...
Ik vind het gewoon een slap verhaal.
Maar toch kijken jullie allebei weer uit naar de terugkeer van Perez.
Nee, ik niet echt. Dat is eerlijk. Ik vind het ook een beetje onzin. Ik denk dat hij heeft mooie dingen laten zien, ook in de Formule 1. En hij was echt heel goed in het begin van zijn carrière. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon klaar.
Ik kijk er wel naar uit, hoor. Ik vind het ook leuk dat zijn vader terugkeert.
Ja, dat is waar.
Dat is gewoon, hij geeft altijd stof.
Moet hij eigenlijk schrijven. Een dinertje organiseren met Jos en de vader van de Checo.
Oh ja, misschien een leuk dubbel interview voor het blad. Hè?
Ja.
Ja.
Oké, jongens, terug naar de Grand Prix. Wat denken jullie? Wie zien we op het podium? En je gaf net een beetje aan. Verstappen, Red Bull, kunnen die al voorzichtig met Potlood intekenen?
Ja, ik denk dat we Max wel kunnen intekenen op 1. En het leukste zou zijn als we geen McLaren op het podium zouden zien, hè?
Ja, het is zo moeilijk te zeggen eigenlijk weer. Dat is de grap van het verhaal. Want als je ziet dat zo'n Russell in 1 keer bijvoorbeeld in die sprintrace afgelopen weekend weer belachelijk snel is. Maar de volgende dag eigenlijk niet. En dan is het. Dus ze moeten zo goed zoeken naar fine-tunen.
Ja.
Je zou zeggen, kijk, Verstappen doet het in principe altijd goed. Dus die haalt het maximale uit die auto. Maar die auto is denk ik echt niet zo goed. Als je er gewoon heel reëel naar kijkt. Kijk wat zijn teamgenoten allemaal ermee hebben gedaan in het verleden en nu.
Waar zeggen nu nog steeds, ja.
Dus ja, ik denk wel dat hij moet kunnen winnen. Omdat het ook echt zijn circuit is. Maar het zal niet zomaar... Er is zomaar in één keer een ander team dat het wel voor elkaar heeft.
Ja.
En dan wordt het McLaren? Of misschien toch Ferrari, nu ze wat gevonden lijken te hebben?
Dit is een moeilijk circuit voor McLaren, denk ik. Omdat het op die hoogte ligt. Dus dat je andere downforce levels hebt. Maar in principe, ja, McLaren moet overal hard gaan. En als je reëel bent... Norris had in Austin ook moeten winnen met die auto. En Piastri, ik weet niet wat die aan het doen was, maar die was gewoon de weg kwijt.
Ja.
Maar Norris was sneller, zit klem achter Leclerc, pakt net die pole niet. Tel het rijtje op.
Ja.
Dus die auto is nog steeds de beste. Dus theoretisch moeten zij gewoon op het podium staan. Ja.
Dus jij zegt Verstappen, jij zegt...
Ja, ik ga ook voor Verstappen, omdat hij gewoon... Hij gaat in Q3 weer een rondje neerzetten. Waarvan we allemaal denken, waar komt dit vandaan?
Nou ja, als de McLaren dan op het podium eindigen... dan hoop ik het Norris op 2, Piastri op 3. En dat betekent dat Max het na Mexico in ieder geval weer in eigen hand heeft. Alleen nog even alle andere races winnen.
En dan bocht 1 weer 2 McLaren's eraf.
Ja, dat zou nog mooi zijn. Ja,
ja, dit was natuurlijk niet hun eigen fout. Laat dat ook duidelijk zijn.
Ja, nee, het is speling van het lot... Alleen je kan het ook een beetje voorblijven.
Qua teamorders bedoel je, of dat soort dingen?
Nee, niet qua teamorders, maar ja, extra voorzichtig zijn gewoon.
Ze hebben te veel teamorders sowieso. Die moeten ze sowieso
overboord
gooien. Maar ja, dan is dit is bocht 1 waar het... Nou ja, goed, dat hadden we afgelopen weekend ook. Maar dit is ook zo'n bocht 1 waar
tricky.
Dus kom erop.
Nou, Jeroen bedankt. Frank bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. En we gaan het allemaal zien. Komende race in Mexico. En voor het allerlaatste nieuws volg je natuurlijk op Formule 1.nl. Hoi hoi!